Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ook namens mijzelf van harte welkom. Ik heb eigenlijk besloten dat ik de hele dienst hier beneden doe. Nou ziet u mij misschien niet zo goed, maar als u straks allemaal gaat zitten, dan kunt u, denk ik, kan iedereen mij denk ik wel zien. U heeft zich misschien afgevraagd waar Witharen ligt. Weet u waar Witharen ligt? Kent u het mooie Ommen? Nou, ongeveer 4 kilometer vanaf Ommen, daar ligt Witharen. En daar woon ik sinds 1,5 week. Dus ik woon er net. Ja, mooi hè? Ja. Ik hoop dat we met elkaar een hele fijne dienst mogen hebben. Een heel gezegend dienst. We hebben een wat bijzondere dienst en het thema van vanmorgen is: ga je mee zwemmen? En nou, ik weet niet of u een zwembroek heeft meegenomen, badhanddoek en dergelijke. Nee? Nou ja, we moeten misschien straks wat regelen, maar het thema is: ga je mee zwemmen? En de dienst is wat anders dan u wellicht gewend bent. Er is voorafgaande aan de preek is er geen schriftlezing. Dus als ik straks aan de preek begin, dan moet ik niet denken van, hé, hij heeft nog niet eens uit de Bijbel gelezen. Dat komt vanzelf in de preek. En de preek, die heb ik in tweeën geknipt. Beetje ouderwets, we hebben ook een tussenzang vanmorgen. Dus er wordt een bijzondere dienst. We hebben een heel mooi koor in ons midden, Telling Voices uit Mindertscha. Ik heb daar nog nooit gepreekt, kwam ik net achter. En dat moet ik echt eens een keer doen. Nou, wie weet, na vanmorgen. He? Dus ik hoop dat we met elkaar een hele goede en inspirerende dienst mogen beleven. En ik denk dat het goed is dat we elkaar eerst gelegenheid geven om even heel persoonlijk met God te spreken in een stil gebed. En dat we in dat persoonlijke gesprek, in dat stille gesprek, dat we God vragen om een zegen voor deze dienst, om een zegen voor elkaar. En u mag natuurlijk ook vragen om een zegen voor uzelf. Laten we bidden. En nu we hier vanmorgen zo samengekomen zijn, stellen we met elkaar ons vertrouwen op de Heere God, die de schepper, de maker is van hemel en aarde. En die God, zo lezen we in de Bijbel, en dat willen we ook van harte geloven, die God die laat nooit en ten nimmer los de werken van zijn handen. En dat betekent, hij houdt ons met zijn vaderhand heel stevig vast. En namens die vasthoudende God en namens die liefhebbende God en Vader in de hemel, mag ik u en jullie groeten. Genade, zij u en jullie, en ook vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, onze opgestane en dus levende Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Ook van harte welkom. Vooraan is nog wel een plekje. Ik snap nooit waarom mensen achteraan in de kerk gaan zitten, want hier komt het evangelie het eerst, hè, hier voorin. Dus als je achteraan bent, ja, misschien gaat er al een hele hoop verloren, maar hier is het evangelie het direct bereikt. Ik heb een vraag. Ik heb iets meegenomen. Wie wilde graag, even kijken, nou goed heb. Ja, wie wilde graag 10 euro? Kijk, wie wil er 10 euro? 10 euro, nog meer mensen, 10 euro? Jij wilt wel 10 euro, hè? Ja, hè? Ja? Oké, jij krijgt hem zo. Een vraagje. Nou ga ik hem dubbel vouwen, hè? Zo, ga hem mooi vouwen. Wil je hem nou nog? Ja? Gaan we het anders doen. Ik ga er een propje van maken. Zo. Dat is het een propje, hè? Wil je hem nou nog? Zo, dat is een beetje vies. We hebben voet opgestaan. Wil je hem nou nog? Ja? Oké. Okay. Dan krijg je hem. Ja, nou heel veel mensen denken van, had ik nou mijn vinger maar opgestoken, hè? Alsjeblieft. Heb je 10 euro? Je mag zelf, je mag het in de collecte doen, je mag het voor jezelf houden. Zelf weten. Helemaal zelf weten, hoor. Voel je niet verplicht. Maar je had, het is heel goed van jou dat je zegt van, hij was eerst mooi strak en mooi glad. En of ik nou vouw, of ik maak er een propje van, of ik maak hem zelfs een beetje vies. Dan zeg je, ja, ik wil hem nog hebben, want hoe die er ook uitziet, hij is en blijft 10 euro waard. Je kunt ermee naar de winkel gaan en of het nou mooi glad is, of hij is vies en smerig, je kunt er iets voor 10 euro verkopen. En zo kijkt God ook naar ons. Wij mensen, wij kunnen er heel mooi uitzien, we kunnen een mooi leven hebben, we kunnen misschien goed ons best doen, goed oppassen. En dat vindt God heel mooi. Maar het kan ook zijn dat je door het leven dat je een beetje gebutst bent. Dat je door het leven van beetje, ja, dat je niet zo mooi en netjes meer uitziet. Of dat er zonde in je leven is, dat je vies en smerig bent van de zonde. In Gods ogen, je blijft altijd kostbaar. In Gods ogen ben je uniek en kostbaar. En God, die heeft ons lief. God geeft zijn zoon voor ons. En hij wil ons heel graag bij zich hebben. En in feite gaat het daar vanmorgen over. Als het gaat om het thema, ga je mee zwemmen. Maar dan hebben we het straks over. Ik ga even kijken wat we nu gaan doen. We gaan nu luisteren naar Telling Voices.
We zingen nog twee versjes van. Het eerste is De Victor. Verborgen in der aarde schoot. Dat is, zegt men, het einde, de dood. Maar Jezus overwon die macht. De Zoon van God had grotere kracht. Hij heeft ons gered, versloeg de dood. Jezus Christus, hij is groot. En het tweede versje is God and God alone. God alleen schiep alles wat wij onze dingen noemen. Alles wat we doen, verandert niets aan Gods plan. Laat alles wat leeft hem aanbidden.
Try to hold him in the tongue, the Son of Life grows on with the day. Look in
Hartelijk dank. Het is heel fijn om aan jullie te luisteren. Mag ik u en jullie voorgaan in gebed? Vader God, we danken u dat we met zoveel mensen hier vanmorgen samen mogen zijn. En we danken u dat we in alle vrijheid mogen samenkomen. En het is voor ons zo vanzelfsprekend dat we uit vrijheid in vrijheid kunnen kiezen om zondagsmorgens of op andere momenten op zondag naar de kerk te kunnen gaan. Maar Heer, we weten en we horen dat steeds vaker, dat christenen elders ter wereld, dat die worden vervolgd. Dat die in een gevangenis worden opgesloten. Dat ze worden gemarteld en soms zelfs worden gedood. En dat ze niet in vrijheid mogen kiezen voor u en niet in vrijheid mogen getuigen van u. En als we dat horen, als we dat beseffen, dan weten we ook en dan beseffen we ook dat we ontzettend bevoorrecht zijn dat we hier in alle vrijheid samen mogen zijn om te zingen van u, om te zingen over u en om met elkaar in de Bijbel te lezen en dat te overdenken. En Vader, we willen u vragen, wilt u vanmorgen met uw Heilige Geest in onze harten werken? En wilt u ons helpen wanneer we de Bijbel gaan openen, wanneer we met elkaar gaan spreken over het volgen van u, over het navolgen van u, dat u ons dan aanraakt. Niet alleen maar in ons verstand, maar in ons hart. En dat datgene wat we horen, dat we daar heel veel mee kunnen in ons dagelijks leven. Heer, raak ieder van ons aan vanmorgen. Voor in de kerk, achter in de kerk of waar we ook zitten. Heer, help ons, begeleid ons en inspireer ons met en door uw Heilige Geest. En dat bidden we, Heer, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik weet niet of er veel kinderen in de kerk zijn, maar ik wil de kinderen vragen of ze naar voren willen komen. Ik wil heel graag een liedje met jullie zingen. Ik heb mijn gitaar meegenomen en ik wil eens proberen of wij net zo goed kunnen zingen als het koor wat je net zong. En volgens mij moet dat gewoon lukken. Ja, kom maar naar voren. En niet alleen alle oude, niet alleen kinderen, maar als oude mensen zeggen, well, ik vind het wel leuk om te zingen, kom maar gerust naar voren. Mag best. We zijn met z'n tweeën. Maakt niet uit, heel mooi. Ik pak even mijn gitaar. Ik wil een liedje met jullie zingen. En dat liedje dat heet, weet je wel, je bent een tempel. Ken je dat liedje? Nee? Dan ga ik jullie leren. En ik weet zeker dat als ik jullie dat leer, dat binnen de kortste keren zingt de hele kerk mee. Ja? Zullen we eens proberen? Nou, de tekst van het liedje is heel eenvoudig. Oeh, pas op. Ja. Nou doe ik hem even op een stropdas, hoor. Zo. De tekst van het liedje is heel eenvoudig. Het zegt, weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. In feite wordt gezegd dat wij mensen, wij zijn een tempel, zeg maar een soort kerkgebouw, waar de Heilige Geest, waar God met zijn geest in woont. En iedereen mag een tempel van de Heilige Geest zijn. Dus dat zegt het lied. Nou, weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel van de Heilige Geest. Makkelijk, hè? Kom een klein stukje bij. De volgende. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Weet je wel, je bent een tempel van de Heilige Geest. Is niet zo heel moeilijk, hè? Ik zal het een keer voorzingen en dan vraag ik of jullie mee willen zingen en de hele kerk. Dat is makkelijk, maar ik zal niet jullie twee alleen laten zingen. Dat is niet zo prettig, hè? Nee, hè? Dan gaan we gewoon met z'n drieën gaan we kijken naar hoe iedereen meezingt straks. Ik zal het een keer voorzingen, ja?
Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Je bent een tempel van de Heilige Geest.
Is niet zo moeilijk, hè? Nou, zullen we met elkaar eens zingen en kijken of iedereen mee zingt? Oh.
Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, van de Heilige Geest. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Je bent een tempel van de Heilige Geest.
Dat gaat wel heel mooi, maar weet je wat het leuk is? Als je dit liedje wilt onthouden, dan horen er gebaren bij. En als je die gebaren kent, vergeet je hem nooit weer. Gaat als volgt. Weet je wel, je bent een tempel. Maak maar eens een tempel. Doe maar eens. Dit is een tempel, hè? Je woont er zelf in, dus je maakt een dakje boven je hoofd. Ja. Kijk, mensen in de kerk doen het ook. Zie dat? Weet je wel, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. En in de Bijbel, daar wordt de Heilige Geest al voorgesteld als een duif. Dan maken we een vogel. Dat is mooi, hè? En dan komen we vol van kracht. Dan hebben we de spierballen zien. Hey, spierballen. Ja, vol van liefde, omhelzen we iemand. Vol van glorie, doen we zo. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Weet je wel, je bent een tempel van de Heilige Geest. Ja? Gaat het lukken?
Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Je bent een tempel van de Heilige Geest. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Vol van kracht, vol van liefde, vol van glorie. Je bent een tempel van de Heilige Geest.
Heel goed gedaan hoor. Jullie mogen weer gaan zitten. Nou, dan gaan we nu zwemmen. Ik wil graag met het eerste deel van mijn preek beginnen. En misschien heeft u wat eerder zware meegebracht. Die mag u even delen met elkaar. Ja, want ik was ooit eens een keer in een kerk in Den Ham. Ligt in de buurt van Ommen. En de dominee die had zo'n goede preek. En hij zo ijzersterk begin van de preek. Maar ik had het idee dat de helft van de kerk had het niet gehoord. Want die was bezig met faam, mentos en andere dingen. Dat is zo jammer. Dus ik geef maar even de gelegenheid om pepermunt rond te delen. Als u niks heeft, steek even de vinger op. Krijgt u vast wel iets. U heeft niks? Kijk. Noordwaard. Kijk, wordt voor gezorgd. Iedereen is voorzien? Mooi. Nou, lieve mensen, gemeente van Jezus Christus, stel nou eens dat ik hier zou vragen, kom nou allemaal eens stuk voor stuk, het is geen doen hoor, maar goed, kom nou allemaal eens stuk voor stuk naar voren en vertel nou eens het verhaal van uw of jouw relatie met God. Dat zou een hele lange dienst worden, denk ik, maar stel, er zou een aantal mensen naar voren komen en die zouden hier achter de microfoon vertellen over hun relatie, hun leven met God. Dan denk ik dat we heel uiteenlopende verhalen te horen krijgen. Er zal misschien iemand zeggen, die zal komen of zeggen van, nou, God is voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven. Als ik 's morgens wakker word, het eerste wat ik doe, ik ga in gebed. Ik lees een stukje uit mijn dagboekje. En de hele dag door, van ja, tussen de middag als ik ga eten, ik begin met gebed. Ik sluit af met gebed. En 's avonds als ik naar bed ga, dan sluit ik ook af met gebed. God is gewoon, staat centraal in mijn leven. Ik kan niet zonder God. Een ander zal misschien zeggen van, ja, ik vind geloven nog wel lastig hoor. Jongen, ik heb zoveel vragen en ik heb zoveel dingen wat ik eigenlijk niet snap van. Ja, ik ga dan wel naar de kerk en ik zit hier dan wel, maar dat ik nou zo'n ijzersterke en zo'n sterke band met God heb. Er zijn gewoon heel veel vragen en heel veel drempels in mijn geloof. En weer een ander die zal misschien zeggen van, ja, ik zit hier wel in de kerk, maar ja, ik word van mijn vader moe. En eigenlijk als het aan mij lag, was ik liever in bed blijven liggen. En ik geloof wel dat hij er is, maar dat ik nou zeg dat ik een relatie met hem heb. Nou, eigenlijk, ja, lastig om te zeggen. Heel uiteenlopende verhalen en getuigenissen, om zo maar te zeggen, zou je hier te horen krijgen. En weet u, ik heb die vraag van waar sta je nou in je relatie met God en hoe is nou je verhaal met God, hoe is je relatie met God, hoe is die nou? Die vraag die heb ik heel vaak gesteld aan mensen als predikant. Ik heb als predikant 4 gemeentes mogen dienen. En elke keer als je in een nieuwe gemeente komt, dan ga je kennis maken met mensen. En wat je dan heel graag wilt, dat is je wilt graag weten van waar staan mensen nou in hun geloof. Maar dat is nog wel lastig om daarachter te komen. Want als je mensen gewoon vraagt van, nou, hoe is eigenlijk uw relatie met God? Dan deinzen mensen bijna terug en dan, ja, nou ja, lastig. Dat weet ik niet om dat zo te antwoorden. Vind ik een moeilijke vraag hoor, krijg je dan te horen. Maar dat is heel confronterend, zo'n vraag. En ik vond het altijd best heel lastig om er nou achter te komen van waar staan mensen nou in hun geloof, omdat die vraag zo confronterend is. Totdat ik, en dat is al jaren geleden, ik gaf toen de Alpha-cursus en in de Alpha-cursus, in de jeugd-Alpha-cursus, daar kwam ook een tekening tegen. Een tekening van een zwembad. En die tekening die heeft me ontzettend geholpen om aan mensen te vragen van waar sta je nou in het geloof? En dat is deze tekening. En dan denk ik, wat heeft deze tekening nou met geloof te maken? Nou, aan de hand van deze tekening kan ik letterlijk met iedereen in gesprek komen over het geloof. Of iemand nou niet gelooft, of iemand nou twijfelt, of iemand nou heel sterk gelooft. Iedereen maakt duidelijk waar hij of zij staat in zijn of haar relatie met God. En hoe gaat het dan? Heel eenvoudig. Ik leg mensen deze tekening voor en dan vraag ik van, stel nou dat zwemmen in dat zwembad, dat de relatie met God is. Wie ben jij dan op die tekening? En weet je wat zo mooi is? Iedereen geeft antwoord. En dan zegt iemand, nou, ik ben die mevrouw daar die nog een beetje met de voeten in het water zit. Aan de ene kant, ze zeggen heel veel. Aan de andere kant zeggen ze eigenlijk nog niks. Ze zeggen, ja, ik zit met de voeten in het water. Ze hebben nog niks over een geloof gezegd. En tegelijkertijd toch ook alweer heel veel. En dan zeg je van, oké, dus je zit met de voeten in het water. Ja, ik zit met de voeten in het water. Dus je hebt wel nog contact met God. Ja, ik heb nog wel contact met God. Maar het is niet meer, je zwemt niet. Nee, ik zwem niet. Nee. En we hebben steeds over het geloof en ook weer niet. Snap u? En iedereen geeft er antwoord op. En nou, wat betekent dat dan voor u? Ja, ik heb zoveel moeilijke dingen meegemaakt. Ik ben een beetje aan de kant gaan zitten van, ik weet het allemaal niet meer. Dus daarom zit ik op de rand. Wat heeft u meegemaakt dan? En zo ontstaat er als vanzelf, op een heel natuurlijke manier, ontstaat er een gesprek over het geloof. En het is niet confronterend. Dus die tekening heeft me ontzettend geholpen om met mensen in gesprek te komen over het geloof. Over je persoonlijk geloof, want daar gaat het dan om. Nou is het misschien wel goed om al die mensen die op die tekening staan, om die even langs te lopen. Van, wat kun je daar nou bij voorstellen? Ik pak even een beetje water. Even hier neer. Je ziet bijvoorbeeld, helemaal links. Links, daar zie je een paar mensen met, die hebben de kleren nog aan. En die zitten gewoon eens een beetje te kijken van wat daar in dat zwembad gebeurt. Wat zijn dat nou voor mensen? Dan denk je van, nou, dat zijn mensen die kijken naar, die zijn in gesprek met christenen. Die hebben misschien christelijke buren of christelijke familieleden van. En die zeggen dan, nou, mooi voor jou dat jij gelooft. Mooi voor jou dat jij naar de kerk gaat. Want het is niks voor mij. Nee, ik heb er niks mee. Maar als jij dat leuk vindt en prettig vindt, prima joh. Mooi doen, mooi blijven doen. Geen probleem. Dat zou je kunnen voorstellen bij die mensen. Het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat ze aan de kant staan, maar diep in hun hart ontzettend verlangen hebben om te gaan zwemmen. Maar dat niet durven. Ik heb ooit een man ontmoet in Ommen. En die man die zei tegen mij van elke zondagmorgen, en hij was toen 45. En hij was 20 toen hij radicaal gebroken had met de kerk. Want hij was heel streng opgevoed en hij wilde niks meer met de kerk en met God als het ware te maken hebben. En hij zei tegen mij, hij was 45, elke zondagmorgen als ik de mensen hier voor mij voor de deur langs zie gaan naar de kerk, dan wil ik dolgraag met hem mee. Maar weet u, ik durf het niet. Want de mensen zien mij aankomen en zeggen, hier, heb je hem ook weer. Nou, wat doet die nou in de kerk? Hè? Die is ja nooit in de kerk geweest. Dus, en dan commentaar, daar kan ik niet tegen, heb ik geen zin aan. Dus hij staat wel mooi aan de kant, staat mooi te kijken. En hij lijkt heel ongeïnteresseerd, maar tegelijkertijd is er in zijn hart een diep verlangen om toch de kerk te gaan om toch weer de relatie met God op te pakken. En dat is een drempel. Dat zijn de mensen met de kleren aan. Dan zie je rechts een mannetje in een hele lange man in het kleedhokje staan. En middenin staan 2 dames in het kleedhokje van de dames. Wie kun je daar nou bij voorstellen? Dan denk ik van, nou, dat zijn mensen die hebben gezegd van, nou, ik wil wel eens kijken van of christelijk geloof, of dat iets voor mij is. Die zijn misschien uitgenodigd door vrienden of door familieleden van, hey, ga eens mee naar de kerk of ga eens mee naar een bijbelstudie, ga eens mee naar een alfacursus en nou, probeer het eens gewoon en misschien is dat wel wat voor je. En dan zeggen mensen, oké, ik wil het wel een kans geven. Ik ga mee naar de kerk, ik ga mee naar catechisatie bijvoorbeeld. Ik wil het wel eens onderzoeken of God bestaat, of Jezus bestaat en of geloof wat voor mij is. Dat zijn mensen die zeggen, oké, ik wil het proberen. De mensen in een kleedhokje. Dan zie je helemaal in het midden, dan zie je een man met hele lange armen. Dat is de voorgrond. Een man met hele lange armen. De ene arm is langer dan de ander. En die staat op een duikplank. Nou, dat is iemand die heeft alles onderzocht, zou je kunnen zeggen. Die is jarenlang misschien mee naar de kerk geweest, naar catechisatie geweest. Is misschien naar een alfacursus geweest. En die is tot de conclusie gekomen van, wat er in de Bijbel staat, dat is waar. En dat is ook waar voor mij. En ik wil heel graag die relatie met God aangaan. Ik wil die stap zetten. En hij staat klaar om de relatie met God aan te gaan. Hij staat misschien klaar om belijdenis te doen of om in andere kerken, zoals het gebeurt, om gedoopt te worden. Dat is de man op de duikplank. Dan zie je in het water, zie je twee heel lange benen spartelen. Nou, dat is iemand die is net de relatie met God aangegaan. Die is misschien net gedoopt, heeft net belijdenis gedaan. Die staat helemaal aan het begin van zijn relatie, van zijn leven met God. Dan zie je ook aan de rechterkant, dan zie je een mevrouw, die zit met haar voeten in het water. Dan denk ik, zij heeft gezwommen. Maar zij is weer uit het water geklommen en zij is op de rand gaan zitten. Dus ze heeft een hechte relatie, een nauwe relatie met God gehad. Maar op een of andere manier, dus wat gebeurt, ze is op de rand gaan zitten. Daar kan van alles achter zitten. Ik stel me daar bijvoorbeeld bij voor, jongeren die groeien op thuis en die gaan elke zondag mee naar de kerk. Ze gaan naar catechisatie, naar club en noem maar op. En ze doen vrolijk mee in de kerk. Ze hebben een relatie met God. Maar ja, ze worden 18, 19, ze gaan studeren in Groningen, Utrecht, Amsterdam. Ze trekken weg, ze gaan op kamers wonen. En in het begin komen ze in de weekenden nog wel thuis, gaan ze mee naar de kerk. Maar ja, ze blijven eens over in Amsterdam op de kamer. Ach, en kerkgang, dat raakt allemaal op de achtergrond. En op een gegeven moment van, ja, er is nog een heel dun lijntje tussen hen en God. Zo nu dan pakken ze de Bijbel nog eens. Zo nu dan bidden ze nog eens. Maar ja, niet zo heel vaak meer. Die zitten als het ware op de rand. Dat kan ook anders. Het kan ook zijn dat iemand is die op de rand zit. Dat iemand is van, die had een hele sterke band met God. Een sterk geloof. Maar er is iets gebeurd. Misschien een partner overleden, een kind overleden, ziekte gekomen. Er kan van alles gebeuren in een mensenleven. En ja, het hele geloof is op losse schroeven komen te staan. En ja, je weet het niet zo goed meer. Hoe zit dat nou? Ik kan al mijn vragen niet rijmen met God. Ik snap er alles niet meer. Ik ga even aan de rand zitten. Maar je houdt wel contact met God. Al is het alleen maar met de voeten. Je laat het niet helemaal los. Niet helemaal in de steek. Dat is de mevrouw op de rand. Dan vooraan, daar ligt een man met heel behaarde benen en met een bolletjes zwembroek, heel mooi, modern. En die ligt op de rand. En dan denk ik van, die heeft gezwommen, heeft een zwembroek aan, heeft gezwommen, maar hij is op de rand gaan liggen. Dus hij heeft geen contact meer met het water, heeft geen relatie met God meer. En dat is iemand misschien die heeft heel veel gelezen. En die is misschien in verwarring geraakt door verkondiging van allerlei predikanten of misschien niet predikanten. En denkt, ja, is het nou allemaal wel waar? En er zijn zoveel mensen die zeggen van, ja, God heeft niet bestaan, God bestaat niet, Jezus heeft niet bestaan. En ik weet het niet van, en die gaat op de rand liggen. Ik weet het niet meer. Hij is geloof kwijtgeraakt. Maar wat me nou wel opvalt, hij ligt nou wel op de rand. Hij wil er niet bij uit de buurt. Is nog wel steeds bezig met van, ergens is er misschien een verlangen in zijn hart van, nou, ik wil eigenlijk diep in mijn hart, wil ik heel graag die relatie met God weer. Die wil ik weer terug. Dat stel ik mij dan voor bij die meneer op de voorgrond. En dan zie je twee mensen die zwemmen in het zwembad. En dat zijn mensen die hebben een relatie met God, een levende relatie met God. Die hebben daar heel veel plezier in, zou je kunnen zeggen. Die ondervinden daar heel veel troost bij een relatie met God. Ervaren heel veel kracht van de Heilige Geest. En die vinden dat fantastisch. En die roepen naar de mensen op de kant, hé jongen, kom er ook in, ga ook mee zwemmen. Dat zijn de mensen in het zwembad. En de vraag is natuurlijk, die wil ik hier stellen, daar moet je zelf maar eens over nadenken. Wie bent u, wie ben jij nou op die tekening? Daar moeten we maar even over nadenken. Straks gaan we verder en ik stel voor dat we nu eerst, gaan we nou zingen of gaan we naar jullie luisteren? Waar heb ik mijn... Even kijken hoor. Nee, jullie zingen een lied. Ja. Gebaseerd op 1 Korinthe 13, als ik het goed heb. Heel mooi. We gaan weer verder met de preek. We gaan weer verder zwemmen. Kijk, Jezus die wil dolgraag dat we gaan zwemmen. Om het zo maar te zeggen. Jezus wil dolgraag dat we de relatie met hem en de relatie met God aangaan. Niks liever dan dat. Maar Jezus die heeft ook verschillende keren gezegd, en daar gaan we zo meteen iets over lezen. Jezus heeft ook gezegd en duidelijk gemaakt van, nou, als je mij gaat volgen, dan moet je daar even heel goed over gaan nadenken wat dat betekent. Nou, en daar heeft hij iets over gezegd in Lucas 14, en dat gaan we even lezen. Even kijken of de volgende dia komt. Kijk, Lucas 14, vers 25 tot en met 27. Daar staat het volgende. Vele scharen, veel mensen reizen met hem mee. En zich omkerende zei Jezus tegen hen, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Want er staat nogal wat. Er kwamen heel veel mensen naar Jezus toe. En Jezus werd omringd met heel veel mensen, heel veel toeschouwers. Want, en misschien is het beter om te zeggen, het waren heel veel sensatiezoekers. Want bij Jezus was altijd wel wat te doen. Hij vertelde prachtige verhalen, prachtige gelijkenissen. Maar misschien mooier nog en beter nog, hij genas mensen. Hij genas alle ziekten en kwalen. En ja, dat was natuurlijk sensatie. Dus heel veel mensen kwamen uit sensatie, belust op sensatie, naar Jezus toe. En als er dan zoveel mensen bij Jezus zijn, op een gegeven moment dan draait hij zich om en dan zegt hij tegen hen van, ja jongens, het is wel leuk dat jullie met me meelopen, maar meelopers heb ik niks. Ik wil echte volgelingen. Ik wil echte navolgers. Maar als je echt een navolger, echt een discipel van mij wilt worden, moet je daar even heel goed over nadenken. En dan zegt hij, wie niet haat zijn vader, moeder, broer en zus, vrouw en kinderen, ja zelfs zijn eigen leven, die kan niet mijn discipel zijn. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, die zei van, ik vind dit een walgelijke tekst. Ik kan mij niet voorstellen dat Jezus, die altijd met ontferming bewogen is over mensen, dat Jezus die zo vol van liefde is, dat hij zegt van, jongens, jullie moeten je vader en moeder haten, broer en zus, vrouw en kinderen, en ja, zelfs je eigen leven. Daar kan ik mij niet voorstellen. Nou, gelukkig bedoelde Jezus dat ook niet. Dit is namelijk een Aramese manier, een Hebreeuwse manier van spreken. Jezus sprak Aramees. Zeg maar een soort dialect van het Hebreeuws. En in het Aramees, in het Hebreeuws, dat betekent haten op de tweede plaats stellen. En als je dat weet, dan wordt die tekst heel anders. Wie niet op de tweede plaats zet, vader en moeder, vrouw en kinderen, broer en zus, ja zelfs zijn eigen leven, en met andere woorden, en God en Jezus op de eerste plaats, op de troon van jouw leven, wie dat niet doet, die kan niet mijn discipel zijn. Dus wat Jezus vraagt, wat God vraagt is, hij wil graag de belangrijkste, de mooiste plek, de belangrijkste zetel in jouw hart, de troon in jouw hart. Daar wil God graag op zitten. En de rest, al het andere, zelfs je eigen leven, op plekje nummer 2, 3, 4, 5 en noem maar op. Maar God op de eerste plek in je leven. Daar gaat het om. Zet mij, zet God, zet Jezus op de eerste plek. Dat zegt hij. Maar dat is nog niet alles. En dan zegt hij van, ja, en wie niet zijn kruis draagt en achter mij komt, die kan mijn discipel niet zijn. Het gaat om kruisdragen. En wat is nou kruisdragen? Kruisdragen, dat wil zeggen, dat is alles wat jou kan overkomen, alleen maar vanwege het feit dat je een volgeling van de Heer Jezus bent. Dat je gelooft in de Heer Jezus. Dat je vertrouwen op Jezus stelt. Nou, hier in Nederland overkomt ons niet zoveel. Je kunt hooguit een keer belachelijk worden gemaakt. Oh, ga je naar de kerk? Nee toch. Hè? Dat had ik nou echt niet van jou gedacht. Jongen, ben jij zo'n watje? Nee. Ga je? Nee. Nou, je gaat naar de kerk. Hè? Of bid jij voor het eten? Nou, jongen, dat is wel zo ouderwets. Je gaat er niet bidden voor. Geloof je nog in God? Geloof je dat? Man, oude baard? Geloof je toch niet? Zo kun je belachelijk gemaakt worden. Hè? Nou, dat deed ons in feite niet zoveel. Maar we weten allemaal, er zijn landen in deze wereld waar christenen worden opgepakt vanwege een geloof, waar christenen worden gemarteld vanwege een geloof, en waar christenen zelfs worden gedood, alleen maar omdat ze geloven in Jezus Christus. Kijk, dat is ook kruisdragen. En dan kan kruisdragen heel erg zwaar worden en heel erg moeilijk worden. Ik heb een tijd geleden, heb ik in een kringloop een boekje gevonden, en daar was ik al heel lang naar op zoek, dat is dit boekje. En dat heet Christus in de communistische gevangenissen. Is al een oud boekje, en is geschreven door dominee Richard Wurmbrand. En dominee Richard Wurmbrand, die was voorganger, zeg maar, dominee van een hele kleine gemeente in het verborgene, in een geniep in Roemenië, toen Roemenië nog communistisch was. Onder Ceausescu, zeg maar. En dominee Wurmbrand, die is opgepakt en die is in de gevangenis terechtgekomen. En heeft 16 jaar lang in de gevangenis doorgebracht, alleen maar vanwege het feit dat hij geloofde in Jezus Christus en dat hij voorganger was van zo'n gemeente in het verborgene. En daar heeft hij dit boekje opgeschreven over zijn tijd in de gevangenis, met name 16 jaar lang. En het is onvoorstelbaar hoe vreselijk die man mishandeld en behandeld is. Op een vreselijke manier. Ik zal u één voorbeeld geven. Het is een smakeloos verhaal, maar ik wil het u toch vertellen. Op een gegeven moment werd hij uit de gevangenis, uit zijn cel gehaald door de bewakers. Hij werd op de binnenplaats van de gevangenis werd hij op een kruis vastgebonden, op de grond gelegd. En alle bewakers die poepten en piesten over hem heen. En hij moest het allemaal opeten. Nou, dat was natuurlijk een enorme vernedering, buiten dat het heel vies en smerig is. Maar toen het klaar was, hebben ze hem losgemaakt, losgeknoopt, en ze hebben hem weer rechtop gezet, en toen ging hij staan, en toen wees hij naar de bewakers, en toen zei hij tegen hen, en toch houdt Jezus van jullie. En toen hebben ze hem weer teruggebracht naar zijn cel. En het bijzondere is, er zijn verschillende van die bewakers, die zijn in het geniep naar hem toegegaan, en die zeiden van, wij snappen het niet, we hebben jou zo vernederd, zo vies en smerig. En dan zeg je nog tegen ons, en toch houdt Jezus van je. Ja, zegt hij, maar zo is het ook. God die houdt niet, en Jezus die houdt niet van de dingen die jullie doen. maar houdt wel van jullie als mens. Als mens ben je en blijf je kostbaar in zijn ogen. Denk maar even aan dat tientje. Het kan nog zo vies en smerig zijn, maar het blijft heel veel geld waard. Het blijft evenveel waard. Zo kijkt God naar mensen als kostbare, waardevolle mensen. En is niet altijd blij met zonde en verkeerde dingen die mensen doen. En door zijn getuigenis, doordat hij zijn kruis bleef dragen, en door zijn getuigenis zijn de verschillende van die bewakers tot geloof gekomen. En dan denk je van, hoe is dat nou mogelijk dat iemand in zo'n situatie, hij is heel vaak geslagen, heel vaak vernederd, noem maar op, dat iemand in zo'n situatie toch vasthoudt aan zijn geloof. Toch zijn kruis blijft dragen. Nou, dan kom ik zo op, leg zo uit hoe dat kan. Kruis dragen, daar gaat het dus om. En weet u wat nou zo mooi is? In de Bijbel, daar kun je iemand volgen die echt een meeloper was en die eerst niet bereid was om zijn kruis te dragen. Iemand die zei dat hij een volgeling was, maar toen het erop aankwam niet was. En dat is Petrus. Nou, Petrus kennen we allemaal. En we hebben allemaal wel denk ik een beeld van Petrus. Petrus was een haantje de voorste. En Petrus deed vaak dingen en zei vaak dingen zonder er eerst goed over na te denken. Nou, op een gegeven moment, toen zegt Jezus, die zegt tegen Petrus, Petrus, voordat de haan drie keer of twee keer gekraaid heeft, zal jij mij drie keer verloochenen. Nou, Petrus springt bijna uit zijn vel. En hij reageert heel heftig en hij zegt, dat nooit, nooit man, nooit. Ik ben bereid om met u voor u te vechten. Ik ben bereid om met u te sterven. Ik zal u nooit verloochenen, echt niet. En als je daar goed naar Petrus luistert, dan denk je van, nou, hier hebben we te maken met iemand die gaat doen wat hij zegt. Hè? Iemand die de daad bij de woord zal voegen. En iemand die staat voor zijn geloof. Daar kun je op bouwen op zo'n kerel. Maar hij had het nog niet gezegd. Of binnen 24 uur had hij zijn heer al drie keer verloochend. En de haan die kraaide. De theorie die klonk heel goed. Ik zal u niet verloochenen. Ik zal voor u vechten. Ik ben bereid. Nou, noem maar op. Maar toen het op de praktijk aankwam. Ja, toen werd het toch lastig. En toen zei hij van, Jezus, nee, ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Wat is nou het probleem van Petrus? Als je goed naar Petrus luistert, dan is er steeds ik. Ik zal u nooit verloochenen. Ik zal u niet verlaten. Ik ben bereid om u te verdedigen. Ik ben bereid om voor u te vechten. Het is allemaal ik. Hij dacht het zelf wel te kunnen. Wie zit er op de troon in het hart van Petrus? Daar zit zijn eigen ik. En hij had moeten luisteren naar wat Jezus had gezegd in Lucas 14. Waar Jezus zegt van, hey, wie niets op de tweede plaats zet, vader, moeder, broer, zus, vrouw, kinderen en zelfs zijn eigen leven, en God en Jezus op de eerste plaats in je leven, die kan niet mijn discipel zijn. En wie niet bereid is om kruis te dragen, die kan niet mijn discipel zijn. En dat komt omdat op plekje nummer 1 in zijn hart, in zijn leven, daar zat hij zelf en niet God. En weet u, er staat een hele gekke tekst in de Bijbel. Moet even wat drinken. Ik had al heel vaak gelezen, volgende dia, dat is Lucas 22 en dan vers 32. En je leest het zo en denkt, nou, prima. Maar als je erover gaat nadenken, dan is het een hele gekke tekst. Er staat, Jezus is in gesprek met zijn discipelen. Dit vindt plaats tijdens ze zitten aan tafel, ook het moment wanneer Jezus het avondmaal instelt. En hij heeft onder andere het verraad voor zich, het verraad van Judas. En op een gegeven moment richt Jezus zich tot Petrus en hij noemt Petrus bij zijn oude naam, bij Simon. Dat is eigenlijk al veelzeggend, dus niet meer bij zijn nieuwe naam Petrus, Petra, Rots, maar bij zijn oude naam Simon. En dan zegt Jezus zegt tegen Petrus, Simon, Simon. Zie, de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als het tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En jij, als je eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan je broeders. Nou, er staat eerst van Simon, de Satan die verlangt ernaar om jullie te ziften als het tarwe. Wat Satan heel graag wil, dat is dat de discipelen elkaar loslaten. Dat ze zeggen, ja, we hebben Jezus gevolgd, maar was een misvatting. Hij was toch niet degene die we dachten dat hij was. Hij was toch niet de Messias. Jongens, tot ziens. Helaas, we hebben op de verkeerde schapen of verkeerde paard gewed. Dat wilde Satan graag. Maar, zegt Jezus, voordat die verleiding komt en voordat die strijd komt, heeft Jezus al voor hen gebeden. Ik heb voor jullie gebeden dat jullie geloof niet zou bezwijken. Dat is prachtig. En dan komt het. Iets heel geks. En dan richt zich tegen tot Petrus. En jij, als jij eenmaal tot bekering gekomen bent, versterk dan je broeders. En dan denk ik van, maar dat is toch raar? Dit vindt plaats bijna aan het eind van het leven van Jezus. En dan denk ik van, Petrus die heeft nou zeg maar zo'n 3 jaar met Jezus rondgesjouwd door Israël. Heeft alles meegekregen. Het onderwijs van Jezus, gelijkenissen van Jezus. Heeft persoonlijk onderwijs van Jezus gehad. Heeft allerlei wonderen gezien. Alles, van heel dichtbij heeft hij dat meegemaakt. En dan zegt Jezus tegen Petrus van, ja, maar je moet je nog wel even bekeren. Dat is nog raar. Dus, dat kan dus betekenen, je kunt heel dicht bij Jezus leven. En dat het toch nog zo is dat Jezus zegt van, ja, maar je moet je nog wel even bekeren. Je kunt elke zondag naar de kerk gaan. Je kunt elke dag in de Bijbel lezen. Elke dag bidden. En heel dicht bij God leven naar je idee. Dat misschien toch nog zo is dat Jezus tegen je zegt van, ja, maar je moet je nog even bekeren. Wie zit er op plekje nummer 1 in je hart? Wie of wat? Ben je dat zelf misschien? Is dat je carrière, of dat kan van alles wezen. Wie zit er op plekje nummer 1? Daar wil de Heere God, daar wil de Heere Jezus heel graag zitten. En weet u, wij moeten ons hart openstellen voor Jezus Christus. En hij wil heel graag in ons leven komen. En hij wil heel graag dat wij echte volgelingen van hem worden. En niet alleen maar een beetje meelopers. Maar echte volgelingen, echte navolgers. Vroeger was er een gospelband, jullie kennen het vast, een gospelband in Zwolle. Dat was de Burning Candles, vast wel eens van gehoord. Heel beroemd destijds. Nooit van gehoord? Was een hele bekende groep in Nederland. Ja, hier in Friesland misschien? Oké. Ik kom uit Overijssel, hè? Maar de Burning Candles was een gospelband en die had een heel mooi lied. En dat lied dat heette Front Seat, Back Seat. En dat lied dat zegt, in een auto, je hebt de bestuurderszitting achter het stuur en je hebt de achterbank. En wanneer je gaat geloven, dan zeg je als het ware, Heer Jezus, neemt u nou plaats achter het stuur. Ik geef het stuur van mijn leven in uw handen en ik ga op de achterbank zitten. Dat is de stap nemen in geloof. Dat is het stuur van je leven uit handen geven aan de Heer Jezus. Jezus op de belangrijkste plek in jouw leven. En als je dat doet, dan ontvang je ook kracht om je kruis te kunnen dragen. Want vlak voordat Jezus naar de hemel voer, toen zei Jezus tegen zijn discipelen die daar bijeen waren, toen zei Jezus van, jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En dan zullen jullie mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste der aarde. Dus je ontvangt kracht omdat de Heilige Geest over je komt. De Heilige Geest geeft kracht. En dan zul je getuige zijn. En het woord getuige, in het Grieks is dat martyr, dat kun je ook vertalen met martelaar. Soms kan het zo zijn dat als je getuige bent, als je volgeling bent van Jezus Christus, dat je martelaar wordt. Dat je belachelijk wordt gemaakt. Dat je wordt opgepakt. Dat je wordt gemarteld. Dat je zelfs wordt gedood. Maar je kunt dat dragen, je kunt dat aan, omdat de Heilige Geest jouw kracht geeft. En dat is wat je zag bij Richard Wurmbrand. Die dan zei van, en toch houdt Jezus van jullie. Hij ontving kracht van de Heilige Geest. En dat zie je ook bij Petrus. Na Pinksteren, na de uitstorting van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest ook in Petrus woont, en dat God op plekje nummer 1 en dat Jezus op plekje nummer 1 in zijn hart zit, in zijn leven zit, dan zie je dat Petrus nooit weer zijn Heer verloochent. Want God zit op plekje nummer 1. Het gaat zelfs zo ver, Petrus wordt gevangen genomen, en hij wordt zelfs bedreigd met de dood, maar dan zegt hij nog van, ja, je kunt mij bedreigen, maar er is geen andere naam gegeven op deze wereld, onder de hemel, waardoor wij behouden kunnen worden dan alleen maar de naam van Jezus Christus. Alleen geloof in hem geeft eeuwig leven. En dat is de kracht van de Heilige Geest. En dan wil de Heer Jezus, die wil heel graag een relatie met ons allemaal. De Heer Jezus wil heel graag dat we allemaal gaan zwemmen. Als het zwembad nog even weer mogen zien. Komt-ie. Hij wil heel graag dat we allemaal gaan zwemmen en niet aan de kant blijven staan. Maar dan moet je de stap wel nemen en moet je wel Jezus op plekje nummer 1 in jouw leven zetten. En dat is best lastig. Dat kan soms lastig. Je kunt allerlei vragen hebben. Maar ik wil ook zeggen, de winst is gigantisch. Maar wat God geeft, wat Jezus geeft, dat is fantastisch. Ik heb een boekje. Een paar jaar geleden zag ik het hier in de winkel. Dat vond ik wel een mooie titel. Alleen de titel al. 101 dingen die Jezus voor jou gedaan heeft. Er staan er 101 dingen in wat Jezus doet. Jezus bemoedigt je. Jezus is een echte vriend. Jezus laat je de liefde van God de Vader zien. Jezus kent je bij je naam. Jezus pleit voor jou. Jezus geeft je vrijheid. Jezus geeft eeuwig leven. Jezus geeft ontzettend veel. dan denk ik nog veel meer dan 101 dingen. En als je dat leest, denk je van, jongen, wat is dat toch veel? Wat mag je dan toch rijk zijn als je God kent, als je Jezus kent, als je Jezus op plekje nummer 1 in jouw leven zet. En gelukkig, je hoeft niet alleen te zwemmen. Er zijn heel veel mensen die met jou meezwemmen, die jou helpen. En weet je wat ook zo mooi is? Eén persoon ontbreekt namelijk op deze tekening. En weet je wie dat is? Dat is de badmeester. Een badmeester, die kan zelf heel goed zwemmen. Maar die gaat soms ook uit het bad om mensen uit te nodigen om te gaan zwemmen. En die helpt mensen om te leren zwemmen. En zo zijn er heel veel mensen in ons leven, badmeesters, die ons helpen om te zwemmen, die ons helpen om te geloven. Dat kunnen ouders zijn, dat kunnen onderwijzers zijn, dat kan een ouderling zijn, dat kan een dominee zijn. Allerlei mensen die kunnen als badmeester in jouw leven fungeren. Die helpen je om te geloven, om die relatie met God, om die op te bouwen. En dan is de vraag van, nou ga nou alsjeblieft zwemmen. Kom, ga mee zwemmen. En misschien is het goed dat we met elkaar eens gaan praten. En daar wil ik even ongeveer vijf minuten tijd voor geven. Dat u aan elkaar nou eens vraagt, voor, naast u, achter u. Dat u aan elkaar nou eens vraagt van, wie ben jij nou op die tekening? En dat je gewoon eens zegt van, nou, ik ben die persoon. En schaam je nergens voor, wees gewoon eerlijk. En misschien is het zo, hey, maar dat heb ik ook, dat de buurman of buurvrouw dat zegt. Ik geef daar heel even gelegenheid voor. Vertel elkaar wie je nou bent op die tekening. Lieve mensen, dit levert een half gesprekstof op, maar dat is een goede zaak. Er is niks mis mee. Oh. Ik hoor hier en daar al verschillende beetje flarden van verhalen, hoor ik. Dat is wel mooi om te merken. Maar zo'n tekening kan een enorm aanleiding tot een gesprek zijn, Dat is heel mooi. Ik zou alleen maar één ding willen op uw hart willen drukken. Blijf nou niet aan de kant staan, maar ga alsjeblieft zwemmen. Waag het en zet God op plekje nummer 1 in jouw leven. Geef hem de troon in jouw leven en de rest kan op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maar hem. En dan hoop ik dat het ontzettend druk wordt in het zwembad. Daar wil ik dan mee eindigen. Amen. Ik stel voor dat we samen gaan zingen. Gezang 47, vers 1, 2 en 3. mag ik u voorgaan in gebed. Vader in hemel, wat is het bijzonder, was het grootste en was het fantastisch wat uw Zoon Jezus Christus wil geven. We hebben dat net gezongen, hij wil alles geven. Hij wil ons het eeuwige leven geven. En was dat fantastisch, Heer, dat u dat cadeau voor ons zomaar klaarlegt. Zonder dat we daar recht op hebben, zonder dat we dat verdienen. En het enige wat u vraagt, dat is dat we u op plekje nummer 1 in ons leven zetten. Ja, en daar wordt het soms zo moeilijk, Heer. Want er zijn zoveel dingen die onze aandacht opeisen. En er zijn zoveel dingen die we zo belangrijk vinden. Soms vinden we onszelf belangrijk, ons werk of andere zaken vinden we belangrijk. Dat u wat naar de achtergrond wordt geschoven. En daarom vragen we u, Heer, help ons om te strijden tegen onszelf. En help ons om het stuur van ons leven om dat uit handen te geven en in uw handen en in de handen van de Heer Jezus te leggen. En dat we zelf dan op de achterbank gaan plaatsnemen. En Heer, het kan zo zijn dat wanneer we willen geloven, dat er heel veel drempels zijn. Dat we nog zoveel vragen hebben. Dat we heel veel twijfels hebben. En dat we heel veel dingen niet begrijpen. En Heer, help ons dan om antwoorden te vinden. En geef mensen op ons pad die met ons meegaan. Geef badmeesters die ons dingen kunnen uitleggen. Die ons leren zwemmen, die ons leren om die relatie met u aan te gaan. En Heer, doe ons beseffen dat er niets mooiers is, dat er niets beters is, dat er niets zo fantastisch is dan die relatie met u. Want u wilt zoveel geven. We hebben net dat boekje gezien, 101 dingen die de Heer Jezus ons wil geven. Nou, er is nog veel en veel meer. En het belangrijkste is, hij wil ons eeuwig leven geven. En wie wil dat nou niet? En Heer, help ons om die stap te nemen. En Vader, wij bidden nu voor mensen die een heel zwaar kruis hebben te dragen. En daar misschien bijna aan ten onder dreigen te gaan. We bidden voor al die mensen, voor al die broeders en zusters wiens leven bedreigd wordt. Broeders en zusters die in een gevangenis zitten, die gemarteld worden en die misschien zelfs gedood gaan worden. Alleen maar omdat ze geloven in u. Heer, geef hen kracht. Heer, bemoedig hen. En als het mogelijk is, Heer, bevrijd hen en geef hen vrijheid. En geef dat hun getuigenis, dat datgene wat zij meemaken, dat voor ons duidelijk mag maken hoe fantastisch het is om in u te geloven en die relatie met u te hebben. Dat belangrijker is dan alles in ons leven. Ja, zelfs belangrijker dan ons eigen leven. En Heer, we bidden nu, wilt u ook al het kwaad in ons leven wegnemen? Wilt u onze zonden vergeven? En Heer, we leven nu in een tijd, in een periode dat we stilstaan bij datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat hij voor ons aan het kruis is gestorven, in onze plaats. En dat hij voor ons de schuld heeft betaald. En dat wij nou schuldenvrij zijn. Het is onvoorstelbaar, we kunnen het niet vatten, maar in het geloof willen we het aanvaarden. En Heer, we bidden u voor mensen die het op dit moment heel erg moeilijk en zwaar hebben. We bidden u voor mensen die elke dag weer voelen dat ze alleen zijn. Omdat een geliefde die ze heel erg lief hadden is overleden misschien. Of omdat ze nooit een geliefde hebben gevonden. Of echtparen die zo graag kinderen hadden willen hebben, maar er zijn nooit kinderen gekomen. Een stil verdriet. Of mensen die werkloos zijn geraakt. Mensen die in de knoei zitten. Mensen die relatieproblemen hebben. Mensen die in de duisternis van een depressie verkeren. Heer, wilt u zich over al deze mensen ontfermen en wilt u hen kracht geven. Wilt u hen licht geven. En wilt u hen uw warme liefde laten merken. En Vader, wij bidden u voor deze wereld waar zo ontzettend veel aan de hand is. Waar mensen elkaar naar het leven staan. Waar mensen elkaar een plekje op deze aardbol niet gunnen. Heer, wees daar nabij. En Heer, zo vragen wij u, wilt u ons en deze wereld maar heel stevig vasthouden. Met uw liefdevolle, sterke vaderhand. En dat vragen wij van u niet omdat wij van die fantastische mensen zijn. Want wij vallen nog wel eens tegen. Maar wij vragen u dat omdat u zo'n fantastische, liefhebbende, barmhartige en vergevende God bent. En dat hebben we mogen zien in uw Zoon Jezus Christus. En daarom zeggen we, Heer, hoor onze gebeden en verhoor onze gebeden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
We zullen nog eerst de top of the world. Hoog op de top zie ik hoe de mensen zijn. Maar ik leef tevreden, want ik weet, er is liefde in mij. Ik voel in Jezus mij vrij. Liefde brengt mij op de top van de wereld. En het tweede vers is de grote dag. Op de grote dag komt de Heer in al zijn majesteit. Wat we nu nog hopen, wordt een werkelijkheid. alles zal zijn zoals hij heeft gezegd.
Christ.
bedankt voor wat jullie zongen. En vooral dat laatste lied, dat is een heel mooi... Ja, misschien is het een ver gezicht en misschien is het heel dichtbij. Dat weten we niet. Dat zongen jullie ook. Maar het is prachtig om daarover te kunnen zingen, te mogen zingen. En we wensen jullie heel veel zegen voor de toekomst. En jullie bestaan al 40 jaar. En ik hoop dat je nog ruim 40 jaar bij aan mag knopen. Misschien met een andere bezetting. Ja. Ja. In bejaardenhuizen vinden ze het ook mooi om samen te zingen. Hè? Ja, ik vond het fantastisch dat jullie er waren. We gaan een slotlied zingen. En een slotlied dat is Ga nu heen in vrede. Het wordt geprojecteerd volgens mij. Hè? Dus dat gaan we nu samen zingen. Nou komt het lastigste gedeelte, het waarmaken van wat we hier hebben gehoord. Namelijk werkelijk gaan zwemmen. En we zeggen heel gemakkelijk dingen, oh nee, goed, mooi, ik ken een mooi verhaal. Misschien kent u het verhaal van een ganzenkerk. Kent u dat? Ik zal één keer vertellen. Er was een ganzenland, woonden alleen maar ganzen. En op een of andere manier was het christendom daar ook doorgedrongen. Het waren allemaal christelijke ganzen. En al die ganzen gingen elke zondag trouw naar de kerk. En zo ook op een mooie zondagmorgen in juli. En hoe gaan ganzen naar de kerk toe? Ze waggelen. Nou, in de kerk staan allemaal nesten en vooraan staat het grote nest voor de ganzendominee. Nou, de dienst begon, de ganzenkerkraad kwam binnen, de dominee nam plaats op een grote ganzennest. En er werd gezongen, er werd gebeden, er werd de Bijbel gelezen. En uiteindelijk begon de ganzendominee met zijn preek. En hij vroeg, gemeente, waarom hebben wij vleugels gekregen? Nou, het is niet gebruikelijk om antwoord te geven op vragen vanaf de kansel. Dus hij gaf wijselijk zelf het antwoord. Hij zegt, we hebben vleugels gekregen om mee te vliegen. Dat was nog eens een boodschap, die sloeg in als een bom. En hij maakte dat duidelijk aan de hand van allerlei teksten, dat die dingen er toch echt voor zijn om mee te vliegen. Uiteindelijk zei hij amen, het teken dat de preek was afgelopen, er werd gezongen, er werd gecorrigeerd, er werd gebeden, de gemeente kreeg de zegen mee. En hoe gingen de ganzen naar huis toe? Ze zeiden tegen haar, oh, de dominee heeft goed gepreekt. En ze waggelden verder. Dus dat waarmaken van net, ja, je kunt het nog zo mee eens zijn, maar je moet wel waarmaken. Hè? Ja. Kijk, en dan had Petrus ook last van. Hij zei, ik zal u nooit verloochenen, maar hij deed het wel. Dus waarmaken, daar gaat het. En dat kan omdat we de zegen van de Heer God ontvangen. Stel uw harten en uw leven open voor de zegen van de Heer God en wees elkaar en heel veel andere mensen ook daadwerkelijk tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap en nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen. En ik wens u nog een hele fijne zondag, een heel gezegende week. En wellicht tot ziens.